gemeente, u die thuis meeluistert en gasten, van harte welkom. De schriftlezing is Exodus 32, vers 21 tot 35. Uit de catechismus wordt gelezen zondag 5. De dienst wordt geleid door dominee Visser. De collecte is bestemd de eerste voor de kerk, de tweede voor de zending en bij de uitgang voor de bouwfonds. Nog enkele mededelingen. Voor de vacature van een diaken hebben we gekandideerd de broeders Geurtsen en Rustenhoven. U kunt uw stem uitbrengen op woensdag 1 november, dankdag, na de dienst van 19:30 s'avonds. Op de site van onze gemeente kunnen weer kerstboeken gekozen worden voor de kinderen. De ouders die dat nog niet gedaan hebben, worden opgeroepen om dat zo snel mogelijk alsnog te doen. Voor de leden van wijk 1 is er na deze dienst koffiedrinken. Ook als u gast bent, wordt u bij deze uitgenodigd en bent u welkom. We zingen nu samen met de kinderen Psalm 105, vers 5, namens de kerkenraad een gezegende dienst.
We geloven en belijden dat onze hulp in de naam van de Heer is. In de naam van Hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, alle die met ons samengekomen zijn, genade, barmhartigheid en vrede zij u. Van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere. Door de Heilige Geest. Amen. Laten we weer gaan zingen, gemeente, nu uit Psalm 33, vers 2. Psalm 33, vers 2, waar we worden meegenomen met de zang van Israël om op de hoogte van de vrolijkheid zelfs God te eren. Roemt nu met nieuwe lofgezangen, de nieuwe blijken van zijn gunst. Heft vrolijk aan, wijd hem uw kunst. Psalm 33, vers 2. Het woord van de Heere is volmaakt rechtvaardig, hebben we gezongen. Daar gaat het in deze dienst rondom de catechismus zondag 5 ook om, over het recht van God, het rechtvaardig zijn van God. En dat rechtvaardige woord komt tot ons in de 10 geboden die recht zijn, te midden van al onze kromheid. En zo ook als een meetstaf, een meetstok laten zien waarin wij krom zijn, zodat we naar Christus vluchten om een nieuwe schepping te worden. Om dan met nieuwe oren te luisteren naar de wet en tot eer van God die te houden. Laten we zo naar de wet luisteren en daarna zingen uit de berijming van de 10 geboden. Gezang 1, vers 2, 8 en 9. Dus de berijming van de 10 geboden, vers 2, 8 en 9. 9 na de lezing van de wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet onnodig en ondoordacht misbruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Voordat we de schriften gaan openen, laten we eerst bidden of God ons hart wil openen door zijn geest. Trouwe God in de hemel, u die zich niet schaamt om zich te noemen naar mensenkinderen. God van Jacob, wij komen tot u op deze eerste dag van de week, de opstandingsdag van Christus, zodat wij weer zouden beseffen dat ons leven niet onder de doem van de dood hoeft te liggen, maar dat ons leven geleefd mag worden met die blijde wetenschap. Dat Jezus Christus leeft en dat daarmee de doelloosheid, de zinloosheid van het leven is opgeheven. Dat daarmee de dood verslagen is, de schuld verzoend is en er een vrolijke ruil klaar ligt voor ons arme zondaar met de levende Christus. Dat zijn grote dingen die we ons te binnen willen brengen op deze herfstige zondag. Want heren, we nemen nogal wat mee de kerk in. Het leven van alle dag met alle eisen die dat aan ons stelt. We namen het mee de kerk in. De zorgen, de noden, het verdriet, maar ook de blijdschap, de hoop en de dankbaarheid. We dragen het allemaal met ons mee als we de kleine treden nemen die ons leiden naar de Pneeuwkerk. En als we die treden nemen van buiten naar binnen en zo opgaan zoals Israël dat vroeger deed, dan mogen we ons wel bedenken dat we de gemeenschap met u zoeken. Dat we opgaan naar het huis van de gemeente, het lichaam van Christus. En als we dan zo samenkomen, heren, dan voelen we ons zo slecht in staat om de dingen van dit leven ook zo te hanteren op dit moment dat er ruimte is in ons hart, in ons leven, voor uw woord. En daarom smeken we, wilt u ruimte creëren? Wilt u met uw geest zo waaien dat wij de muizenissen uit ons hoofd weg voelen waaien, de mistflarden uit ons hart zien oplossen en dat er ruimte komt voor de zon van het heil, voor Christus zelf. Heere Jezus, wilt u bij ons zijn, bij uw gemeente zijn. U weet hoe we tegenover u staan, Heere Jezus, of we u volgen of dat we, zoals ons hart van nature ons dat ingeeft, bij u weglopen. Al maar verder, totdat we de duisternis in geraken. Behoed ons daarvoor. Keer ons om, bekeer ons, dan zullen wij bekeerd zijn. We willen uw zegen vragen voor deze dienst, voor ieder die daar een taak in heeft, voor zij die voor de jonge kinderen zorgen, het zij thuis of in een van de zalen van de kerk, voor koster en organist, voor mensen die thuis luisteren op dit moment of op een later moment. Wilt u uw zegen geven aan ouderlingen, diakenen en ook aan uw knecht die hier staat? Maak het goed zoals u dat zelf alleen maar kunt. En geef dat we zicht krijgen op die grote kernwoorden van de schrift, ook als het gaat om uw gerechtigheid te midden van een wereld waar alles juist krom is en helemaal niet recht. Wilt u ons uw zegen geven, onze zonden verzoenen en ons aannemen om Christus wil. Hoor ons uit genade. Amen. De schriftlezing is vanmorgen uit Exodus 32, gemeente. We lezen dat bekende gedeelte over het gouden kalf van vers 21 tot en met 35. Exodus 32 van vers 21 tot het einde. Israël heeft de medewerking van Aaron weten af te dwingen en hij heeft een gouden kalf gemaakt, waarschijnlijk wel van hout, maar met goud overtrokken. En Mozes is dan op de berg waar hij de wet van God, de twee stenen tafelen, de twee stenen borden krijgt met de wet daarop. En hij daalt dan de berg af en raakt helemaal van streek, hoewel God hem had gezegd op de berg dat Israël die afgoderij bedreef met dat gouden kalf. Hij is in gesprek geweest met God. Hij heeft gepleit voor het volk. En nu daalt hij af en raakt hij eigenlijk zijn zelfbeheersing kwijt. We lezen dus Exodus 32 vanaf vers 21. En Mozes zei tegen Aaron: wat heeft dit volkje gedaan dat je zo'n grote zonde over hen gebracht hebt? Toen zei Aaron: laat mijn heer niet in woede ontsteken. U kent dit volk, dat het in het kwaad verstrikt zit. Zij zeiden namelijk tegen mij: maak voor ons goden die voor ons uitgaan, want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte heeft geleid, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. Toen zei ik tegen hen: wie goud heeft, moet dat afrukken en aan mij geven. En ik gooide het in het vuur en dit kalf kwam eruit tevoorschijn. Toen Mozes zag dat het volk losgeslagen was, want Aaron had het losgelaten tot leedvermaak van hun tegenstanders, ging Mozes bij de ingang van het kamp staan en zei: wie bij de Heere hoort, moet bij mij komen. Toen verzamelden al de Levieten zich bij hem. Hij zei tegen hen: zo zegt de Heere, de God van Israël, ieder moet zijn zwaard aan zijn heup doen, het kamp van poort tot poort doorgaan en ieder moet zijn broeder doden. Ieder zijn vriend en ieder zijn naaste. De Levieten deden overeenkomstig het woord van Mozes en er vielen op die dag van het volk ongeveer 3000 man. Toen zei Mozes: u moet zich vandaag aan de Heere wijden. Ja, ieder moet zich tegen zijn zoon en zijn broeder keren, opdat hij vandaag zijn zegen over u zal geven. En het gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei: u hebt een grote zonde begaan. Maar nu zal ik naar de Heere opklimmen. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Toen keerde Mozes terug tot de Heere en zei: och, dit volk heeft een grote zonde begaan. Want ze hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonde wilde vergeven. Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Toen zei de Heere tegen Mozes: wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Maar nu, ga heen en leid het volk naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan. Maar op de dag van mijn vergelding zal ik aan hen hun zonde vergelden. Zo trof de Heere het volk, omdat zij dat kalf gemaakt hadden dat Aaron gemaakt had. Tot zover Gods heilig woord. We gaan zingen Psalm 77, vers 2, 5 en 7. Psalm 77, vers 2, vers 5 en vers 7, waar de dichter zich afvraagt hoe het verder moet. Ik schatte mij geheel verloren, ik mocht van geen vertroosting horen. En ook als hij de daden van God in gedachten brengt, dan vraagt hij zich af: zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik dan, altijd verstoten? Zouden zijn beloftenissen verder haar vervulling missen? En dan komt de wending: ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Psalm 77, vers 2, 5 en 7 zingen we. Gemeente, u hebt al gezien dat, en zo is het ook aangekondigd, dat zondag 5 van de Heidelbergse catechismus vanmorgen centraal staat. Ik zal het even toelichten. Vanmiddag hoop ik te ruilen met dominee van de Bovenkamp. En omdat door allerlei omstandigheden de catechismus niet zo vaak meer aan de orde komt als goed zou zijn, heb ik in overleg met dominee van der Zwaag besloten om de catechismus vanmorgen te behandelen, zodat er wat voortgang in zit. Dat heeft als nadeel dat u geen vragen hebt kunnen indienen van tevoren. Excuses daarvoor. Maar we hopen dat dat de volgende keer wel weer gewoon tijdig bekend zal zijn en u dat wel kan doen. Dus vanmorgen de Heidelbergse catechismus. En dan beginnen we met het tweede deel van de catechismus. Dat is het hoofdstuk over de verlossing. Eerst die zondag 2, 3 en 4 over de ellende, over onze situatie als gevallen mensen. En nu beginnen we met zondag 5 met het tweede deel over de verlossing. En ik lees dat met u. Daarbij dus naar het rechtvaardig oordeel van God, nu en eeuwig straf verdiend hebben, blijft er dan nog een middel over waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en weer in genade aangenomen worden? God wil, luidt het antwoord, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening geschiet. Daarom moeten wij of zelf of door middel van een ander volledig genoegdoening geven. Kunnen wij zelf genoegdoening geven? Volstrekt niet. Wij maken zelfs de schuld nog dagelijks groter. Kan iemand die enkel schepsel is voor ons genoegdoening geven? Nee, want ten eerste wil God niet aan een ander schepsel de schuld toerekenen die de mens op zich geladen heeft. Ten tweede kan ook niemand die enkel schepsel is de last van Gods eeuwige toren tegen de zonde dragen en anderen daarvan verlossen. Wat voor een middelaar en verlosser moeten wij dan zoeken? Een middelaar die waarachtig en rechtvaardig mens is en toch sterker dan alle schepselen. Dat wil zeggen, die tevens waarachtig God is. Tot zover de belijdenis van de reformatie. Deze zondag kan op allerlei manieren natuurlijk belicht worden. Ik kies ervoor om als tekst voor de verkondiging en tegen de belichting van deze catechismus te nemen Exodus 32, vers 31 en 32. Vers 31 en 32 uit Exodus 32. Dan lezen we het volgende. Toen keerde Mozes terug tot de Heer en zei: och, dit volk heeft een grote zonde begaan, want zij hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Nu dan, of u toch hun zonde wilde vergeven, maar indien niet, schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Tot zover. Laten we na de verkondiging zingen. Psalm 116, vers 1, 7 en 10. Psalm 116, vers 1, 7 en 10. Gemeente, oudere, jongeren, jongens en meisjes, u bent vast en zeker ook geschokt geweest toen u en toen jij hoorde over de verdwijning van die jonge vrouw van 25, een week of wat geleden. Ze ging fietsen in de omgeving van Utrecht. Ze kwam door Baren onder andere. En ze kon nog een selfie posten naar haar vriend. Het was namelijk begonnen te regenen. En ze was helemaal verregend. En bij wijze van grapje ook nog stuurde ze een selfie met haar telefoon naar haar vriend. Zo van: ik hou vol, ook al regent het. En drie kwartier later was haar telefoon uit de lucht en was zij ook spoorloos. En toen zag je dat er een geweldige beweging op gang kwam. Mensen gingen de politie helpen om haar te zoeken. Defensie werd erbij gehaald, politie werd erbij gehaald om de bossen te doorzoeken. Bij Huis ter Heide werd een vijver leeggepompt, omdat daar haar fiets gevonden was, haar tas, haar jas. En we begonnen allemaal, heel breed in de media kon je dat ook lezen, ons ernstig zorgen te maken. Dit zag er niet goed uit. En er werd heel sterk meegeleefd. En toen bleek dat de politie aanwijzingen kreeg dat in de buurt van Zeewolde zij moest liggen. Haar lichaam moest liggen. Want wat was er gebeurd? Iemand was op verlof geweest vanuit een instelling van TBS, ter beschikkingstelling. En, of uit de gevangenis. En hij werd gezien in de omgeving. Het was iemand die bekend stond als een crimineel van zedendelicten. Hij is opgepakt en hij gaf al snel toe dat in de buurt van Zeewolde dat meisje, die jonge vrouw, dat hij haar daar gedumpt had. Want daar komt het wel op neer. En elke keer als er weer zoiets aangrijpends is, dan merk je dat de rechtsorde geschokt is. Dan proeven we allemaal, dan doorleven we. Dit kan niet zomaar passeren. Dit onrecht, dit gebroken jonge leven, dat zo bruut is vergooid, vernietigd door zo'n dader. Dit kan niet zomaar passeren. Er moet recht gebeuren. Er moet een rechter aan te pas komen. Er moet rechtsherstel zijn. En juist op dat soort momenten moet ik altijd weer denken aan de dingen die vanmorgen ook aan de orde zijn in de catechismus. Als het gaat over Gods gerechtigheid. De dingen moeten recht zijn. En als de dingen krom zijn, als er dingen kapot worden gemaakt, levens worden gebroken, als er daden zijn van criminaliteit, dan komt ons rechtsgevoel, hoezeer dat misschien ook verwaterd is en hoezeer ons geweten als Nederlandse maatschappij afgesleept is, dan komt dat in opstand. En er komt ook een hele discussie weer op gang. Hoe kan het dat deze dader vrij kreeg en waarom zat hij niet veilig achter slot en grendel? En hoe kan dat rechters zo omgaan en moet de politiek niet ingrijpen? Want er moet recht gedaan worden. Nou, daar zitten we ook helemaal in de materie van deze zondag 5. Zondag 5 is de eerste zondag van dat tweede hoofdstuk van de catechismus over de verlossing. Een vorige keer hebben we gezien, ik heb dat beeld gebruikt van die boer die alle zijweggetjes voor zijn koeien afsluit. Misschien herinnert u zich dat beeld nog. Die koeien moesten op de weg blijven. Die moesten niet zomaar een erf van een buurman of buurvrouw opsteken. Ze moesten op de weg blijven naar de stal. Daar werden ze gemolken door de boer. En zo is de catechismus bezig geweest om alle zijweggetjes, alle excuses van ons mensen af te snijden. Zo was het in zondag 4. En in zondag 5 zie je dat er wat dingen veranderd zijn, want daar probeert de vragensteller niet meer onder de dingen uit te komen. Hij legt als het ware het hoofd in de schoot en hij zegt in vraag 12... ja, we hebben dus dat rechtvaardig oordeel van God verdiend. Hij is ermee gestopt om te proberen excuses te vinden, ontsnappingsmogelijkheden te vinden, God de schuld te geven. Hij zegt, nee, we hebben het verdiend. Maar blijft er toch nog een middel over om de straf te kunnen ontgaan en genade te krijgen? Dat is dus de wending in deze zondag 5 ten opzichte van de vorige zondag. En je zou kunnen zeggen van, ja, is deze zondag toch niet een oponthoud op weg naar Christus? Waarom duurt het nou zo lang voordat Christus helemaal in het middelpunt wordt gezet? Dat gebeurt in zondag 6, maar eerst nog deze zondag. En dan gaat het over zoiets moeilijks, over het recht van God, de gerechtigheid van God. Waar is dat dan goed voor? Nou, in de eerste plaats, de catechismus begint met Christus, dus Christus is nooit ver weg. Zondag 1 gaat helemaal over Christus. Maar we hebben dit gedeelte toch ook nodig, omdat we in de kerk ook blootstaan aan het gevaar van goedkope genade, van genadeinflatie. En dan kan het zo worden, ook onder ons, dat we zo'n idee hebben van, ja, zonde, afwijken van Gods wet, dingen krom maken die recht horen te zijn. Nou ja, wat is het probleem? Er is genade. En we doen een graai uit een grote, goedkope pot met genade en we passen dat op onszelf toe en er is geen probleem meer. Zo wordt genade goedkoop. En daarom is het belangrijk om ook stil te staan bij waar het om gaat bij genade. Namelijk dat er wordt voldaan aan Gods recht. Gods recht. En ik wil dat proberen helemaal vanuit de Bijbel te belichten vanmorgen. Zodat we niet wat abstracte gedachtenwisseling krijgen enzovoort. Maar vanuit de schrift proberen te laten zien hoe dat nou ligt en hoe dat nou allemaal functioneert. Daarom wil ik stilstaan bij Mozes voorbeden voor Israël. Hij biedt zich aan als middelaar. Hij biedt zichzelf aan om geschrapt te worden uit het boek van het leven bij God. Om verzoening te bewerkstelligen. Hij wil proberen, zegt hij in vers 30, verzoening te bewerken. En daar gaan we meer over horen. Mozes bemiddeling voor Israël, dat schrijf ik boven de preek. Mozes bemiddeling voor Israël, aanleiding, inhoud, uitkomst van die bemiddeling. Mozes bemiddeling voor Israël, de aanleiding, de inhoud, de uitkomst van die bemiddeling. Ik heb er al iets van verteld, voordat we de schriftlezing gingen doen, gemeente. Mozes is op de berg. Hij is daar geweest om Gods wet in ontvangst te nemen. En wat gebeurt er? Als hij van de berg naar beneden komt, dan blijkt het volk onder leiding van de slappe hoge priester Aaron een beeld gemaakt te hebben. Aaron doet het allemaal voorkomen alsof het een ongelukje is geweest. Hij zegt, Israël wilde dat ik dat deed. En hij zegt dan in vers 24, ik gooide dat goud dat Israël dan inleverde bij mij in het vuur. En het kalf kwam eruit tevoorschijn. Alsof er een soort mirakel is gebeurd waar hij verder geen invloed op heeft. En je voelt al aan, hij wil de schuld ook bij zichzelf vandaan houden. Ja, het is zo gelopen. Ik ben ook maar een slachtoffer van de omstandigheden. En hij is hier niet op zijn best, de hoge priester Aaron. Hij heeft dicht bij God mogen verkeren, maar hij heeft dus niet begrepen wie God eigenlijk is. Hij lijkt niet te beseffen wie de heilige God is. Dat kan dus. Dat je vlak bij de Heer God verkeert, maar eigenlijk nog zo weinig zicht hebt op wie God is, ook in zijn recht. Gods recht eist dat zijn volk Israël geen afgoden erop na zal houden. En wat gebeurt er nou als dat toch gebeurt? Dan ziet God dat niet vergoelijkend door de vingers. Nee, dan moet er rechtsherstel optreden. Net zoals wij dat als Nederlandse volk hebben, als we van zo'n gruweldaad horen daar in de buurt van Utrecht en Zeewolde, dan moet er recht gedaan worden. En de God van de Bijbel is dus een rechtvaardig God die zelfs een verterend vuur wordt genoemd. Dat zijn indrukwekkende woorden. Hij is de heilige. Wij kunnen ook van die beelden van God maken, waarin wij, ik citeer het maar even zoals een theoloog het gezegd heeft, klinkt heel oneerbiedig, dat is het misschien ook wel, maar waarin wij God als een tandeloze tijger afbeelden. Nou jongens en meisjes, een tandeloze tijger, die kan je nooit bijten. Dat is eigenlijk, nou ja, een beetje een grote poes. Daar hoef je niet bang voor te zijn, dat valt allemaal wel mee. En zo kunnen wij ook over de Heere God gaan denken. Ja, de Heere God is eigenlijk een God die het allemaal wel goed vindt, die het allemaal wel best vindt. Maar zo is dat niet. En Mozes doorziet dat. Mozes ziet een verschrikkelijk gevaar dreigen voor het volk. En we hebben dat niet gelezen, omdat het anders heel erg lang werd, maar in het hoofdstuk wat we lazen, Exodus 32, daar zegt God het ook. In vers 9. De Heere zegt tegen Mozes, ik heb dit volk gezien en zie je, het is een halsstarrig volk, een eigenwijs, een eigenzinnig volk. Nu dan, vers 10, zegt God, laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Ontbranden, daar zit die gedachte van vuur achter. En dan zal ik u, Mozes, tot een groot volk maken. En Mozes gaat dan als advocaat voor het volk optreden. Hij zegt, Heere, vers 11, waarom zou uw toorn ontbranden? U hebt het toch uit Egypte geleid. Waarom zouden de tegenstanders dan zeggen, hij heeft hen uitgeleid om hen te doden. Laat uw brandende toorn, vers 12, varen en heb berouw over het kwaad voor uw volk. Denk aan Abraham, Isaac en Jacob en aan uw belofte. Zo pleit Mozes voor dat volk. En als je dat dan verder leest, dan blijkt dat het allemaal niet goedkoop is, dat rechtsherstel. Dat hebben wij ook. Als wij horen van die gruweldaad in Utrecht en Zeewolde, dan is ons gevoel voor recht niet hersteld als die dader bijvoorbeeld een brief krijgt en zegt dat hij fout is geweest. Nee, daar is meer voor nodig. Daar moet recht gesproken worden. Daar moet ook compensatie, voor zover dat mogelijk is, gedaan worden. Daar moet straf op volgen. Die geschokte rechtsorde moet hersteld worden. En dat zie je ook hier gebeuren. Heel aangrijpend, heel schokkend. Mozes geeft de opdracht dat ieder die de levende God wil volgen, zich om hem heen moet verzamelen. En dat doen dan de levieten, die zijn trouw gebleven. En ze moeten op strafexpeditie gaan door het volk. En hun broeders doden. Afschrikwekkend. Schokkend ook voor ons in onze tijd. En toen ook schokkend. Want er vallen er wat. 3000 man van het volk valt in die verschrikkelijke strafexpeditie. Rechtsherstel. Dat is nogal wat. Wij hebben dus te maken met een God die de zonde niet door de vingers ziet. En die, zoals onze catechismus dat zegt, die tijdelijke en eeuwige straffen kan toekennen. Zo staat het er in vraag 12. Daarbij dus naar het rechtvaardig oordeel van God nu en eeuwig straf verdiend hebben. Wij zijn geen rechthebbende mensen die God kunnen bekritiseren en zeggen van, nou ja, waarom overkomt mij dit of dat? Nee, wij hebben het ons dat waard gemaakt. Straffen nu in dit leven en zelfs eeuwige straf. Dat is niet iets dat we graag bedenken, denk ik. En daarom is het goed om er vanmorgen bij stil te staan. Dat God heilig is en dat er ook wiedergutmachung, zoals de Duitsers zeggen, moet gebeuren. Compensatie, er moet recht gedaan worden. En dat zegt de catechismus ook in antwoord 12. God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegdoening geschiet. Het moet recht gemaakt worden. En Gods gerechtigheid, dat wil zeggen dat God precies is zoals hij belooft in zijn beloften en zoals hij bedreigt in zijn bedreigingen. God is niet een God van ja en nee, maar van ja en amen. God doet zoals hij belooft. God doet zoals hij bedreigt. Dat is Gods recht. Dat is Gods rechtvaardigheid. En zo hebben we iets geproefd van de aanleiding van dat gebed van Mozes. Als hij gaat proberen, zo zegt hij dat zelf, om verzoening te bewerken, vers 30. Misschien zal ik verzoening kunnen bewerken, die desondanks nodig is, ook na die strafexpeditie. Want verzoening betekent dat het ook weer goed komt. Vergeving is dat de schuld is weggenomen, maar verzoening is ook dat je weer on speaking terms bent. Dat je weer samen door één deur komt, dat je samen verder kunt. Zoals dat ook in een huwelijk kan zijn, hè? Dat je een geweldige ruzie maakt. En dan kun je het uitpraten en kun je elkaar vergeven, maar dan moet de relatie ook weer hersteld worden. Dan moet je elkaar ook weer leren vertrouwen. Dan moet je samen ook weer die eenheid kunnen zijn. Vergeving en dan ook verzoening. Nou, verzoening, daar gaat het Mozes om. Dat God niet zegt van, nou ja, het is betaald, maar dat de Heere ook de God van Israël is en blijft en meegaat, ook weer de woestijn. En daarom gaat Mozes de berg opklimmen en zegt misschien, je voelt aan dat het hier spannend is, hè? Het is niet zo van, nou ja, het loopt allemaal toch goed af. Het evangelie, nou ja, dat loopt altijd goed af. Nee, Mozes zegt misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Genade is niet goedkoop, niet vanzelfsprekend. Het is niet natuurlijk voorhanden en je kunt er niet uiteraard gebruik van maken. Misschien een nauwelijks zalig worden. Daar worden we met de neus op gedrukt vanmorgen. Mozes gaat de berg op. Hij waagt het om tot God te spreken. De God van het vuur, de God van de brandende braambos. Mozes is hier de bemiddelaar. Hij gaat tussen God en het volk instaan. Er moet heel veel liefde geweest zijn in het hart van Mozes voor het volk. Want ga maar eens na hoe dat volk hem behandelde. Hè? Hij ging voorop, maar hij werd telkens op zijn hart getrapt door het volk. En dat hebben we ook geproefd. Als het volk tegen Aaron zegt van ja, Mozes is de berg opgegaan. En dan zeggen ze in vers 23. Want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte heeft geleid. We weten niet wat er met hem gebeurd is. Die Mozes. Ja, wie is Mozes nou helemaal? Je zal maar zo op je hart getrapt worden. De middelaar voor het volk heeft wat te verduren van het volk. Wordt op zijn hart getrapt. En toch gaat hij de berg op. Mozes, de middelaar van het oude verbond. Die heen wijst naar de middelaar van het nieuwe verbond. Hè, waar het straks in zondag 6 helemaal over gaat. Over die middelaar. Onze Heere Jezus Christus, de hoge priester. Die ook op zijn hart getrapt werd door zijn leerlingen. Door het volk waar hij uit voortgekomen was naar het vlees. Die wij ook zomaar op zijn hart trappen. En toch, Jezus gaat die andere berg op. Nee, niet de berg Sinaï, maar die heuvel Golgotha. Terwijl zijn leerlingen verdwenen zijn. Of in de verte staan toe te kijken. Wij die zomaar op zijn hart kunnen trappen. Hij gaat Golgotha op. Om de prijs te betalen. Om inderdaad wel uit dat boek van God geschrapt te worden. Als ik het even ondogmatisch zo mag zeggen. Rechtsherstel. Mozes klimt de berg op. En hij komt met een schuldbelijdenis. Schuldbelijdenis. Dat is niet ouderwets. Dat is niet zwaar. Dat is bijbels. Als wij voor God geplaatst worden, past ons belijdenis van schuld. Vers 32. Nu dan, zegt Mozes, of u toch hun zonde wilde vergeven. In Gods aanwezigheid worden wij klein. Heel klein. We zijn geen rechthebbers. We zijn rechtelozen. We hebben geen claim op Gods genade, wil ik daarmee maar zeggen. Een grote zonde. En hij biedt zichzelf aan. Heer God, laat dit volk niet los. Laat dit volk niet los. Vergeef een zonde, zo niet. Vers 32. Schrap mij alstublieft uit uw boek dat u geschreven hebt. Hè? Dus het is als het ware een boek bij God, het boek van de levenden. Het boek van hen die Gods genade ontvangen zullen. En Mozes zegt van, nou Heere, laat mij dan maar los. Laat mij dan maar los. Hier zie je Mozes, ook uit de stam van Levi, als eigenlijk als de echte priester. Hè? Broer Aaron, de hoge priester, staat in de schaduw. Broer Aaron, de aardse hoge priester, de eerste hoge priester, die kan het allemaal niet zo meemaken. Hij heeft meegewerkt aan die zonde. Mozes gaat voorop. Mozes, die zo de trekken vertoont, als het ware van Christus, die zich tussen God en het volk inwerpt. Christus die wel is weggedaan uit dat boek van de levenden. Tenminste, zo was het voor Christus toen hij zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? God heeft zich afgekeerd van zijn kind, zijn eeuwige zoon. Hoe moeilijk dat ook te vatten is voor ons. En hoeveel vragen dat ook opwerpt voor ons. En dat geeft dus aan. Voor rechtsherstel is een middelaar nodig. Voor rechtsherstel kunnen wij niet kijken naar Mozes. Het catechisme zegt dat. Kunnen we zelf genoeg doening geven? Nee, volstrekt niet. We maken de schuld dagelijks groter. He, waar wij tekortschieten in liefde tot God en de naaste, daar stapelen we schuld op schuld. Maar kan iemand anders dat dan doen? Een schepsel zoals Mozes bijvoorbeeld, kan die voor ons tussentreden? Kan die genoegdoening, betaling geven? Vraag 14, nee. Geen ander schepsel die dit kan dragen. Ook die grote in het koninkrijk niet. Mozes, de man van God. De vriend van God, die van aangezicht tot aangezicht met hem sprak. En hoe moet dat nou verder? Hoe moet dat nou verder als ook Mozes geen middelaar kan zijn, in die diepe zin van het woord, dat hij ook betaling geeft? Het blijft wat onduidelijk hier. Wie tegen mij zondigt, zegt God, zal ik uit mijn boek schrappen. Nee, Mozes, ik neem dat aanbod van jou niet aan. Ik zal jou niet schrappen. Maar wie tegen mij zondigt, zal ik uit mijn boek schrappen. Dat moeten we dus ook bedenken als wij eerlijk moeten zeggen tegenover de Heer en tegenover elkaar. Als je buiten de Heer Jezus staat, hè? Als je buiten de Heer Jezus bent, dat kan toch in de kerk. Hè, dat je wel meegaat enzovoort, maar dat je toch innerlijk vreemd bent aan de Heer Jezus Christus. Dan als dat zo blijft, dan betekent dat dus dat je zelf uit dat boek geschrapt zal worden. Wie tegen mij zondigt, die heeft geen plaats in dat boek van de levenden. Dan moet je dat zelf dragen wat je aan schuld hebt opgestapeld. Nee, dat zijn geen makkelijke dingen. Goedkope dingen. Fijne dingen. Maar is wel de waarheid. Het is wel de waarheid. Wie buiten dat Lam van God staat, wie buiten de Heer Jezus staat, die kan niet zaliger worden. Ik weet wel, daarmee maken we ons niet populair. Ook niet in een kerk die in grote delen ontwend is om deze dingen te verwerken. Maar het is wel waar. Het is wel waar. Dat geeft aan hoe spannend het is hier in Exodus 32. Het blijft hier nog onhelder. Wie zal nou als middelaar betalen voor dit volk? Gaat Israël nou niet uiteindelijk ten onder aan zijn eigen zonden in dat verterend vuur van God. Zouden zijn beloftenis hebben we gezongen. Eeuwig hun doel missen. Wat is nou de uitkomst? De uitkomst van die interventie van Mozes. De uitkomst van die bemiddeling. Er blijft iets hangen, zei ik al. De dreiging is niet helemaal weg. De Heere spaart het volk vooralsnog. Mozes pleiten beweegt de Heere tot vergeving en verzoening. Maar hoe dan? Dat blijft onhelder. Gaat de Heere nu gedogen misschien? Gaat de Heere nou zeggen, nou ja goed, het is gebeurd en er is een strafexpeditie geweest in het volk. 3000 mensen gestorven. Maar laat het nou maar zo. En zo is God niet. En dat kunnen we billijken. Als de rechter zegt tegen die moordenaar van die jonge vrouw van 25. Nou ja goed, het is niet goed geweest, maar ja, er valt niks meer aan te doen. Ga maar naar huis. Dat kan niet. Dat kan niet. En als God zo zou doen, dan zou hij ontrouw zijn aan zichzelf. Dan zou de kosmos instorten, omdat God tegen zichzelf verdeeld is. En daarom roept dit gedeelte op een oplossing. En de catechismus roept daarin mee. Die zegt dan in vraag 15, wat voor een middelaar en verlosser moeten we dan zoeken, als ook Mozes het niet kan? Hoe kunnen we ontgaan aan die tijdelijke en eeuwige straffen waar God ons aan houdt? En dan zegt de catechismus, een middelaar, een meerdere Mozes die niet alleen maar mens is, die niet alleen rechtvaardig is. Waar vind je een rechtvaardig mens trouwens? Waar vind je een mens die echt recht is? We zijn allemaal zo krom als een hoepel. En dan ook nog sterker dan alle schepselen. Mens en waarachtig God. Het hele Oude Testament roept, schreeuwt om de hoge priester. Om de grote Mozes. Heel die oude bedeling van het Oude Testament roept om de leeuw die als lam kwam. Jezus Christus. En als we zo het spoor volgen in de schrift, hoe God rechtvaardig is en heilig is, dan bewaart ons dat ervoor om goedkoop te denken over genade. Dan bewaart ons dat ervoor om bij het kruis onbewogen te blijven. Dan bewaart ons dat ervoor om tegen elkaar te zeggen, nou ja, je doet allemaal wel eens wat fout, maar ja, er is natuurlijk genade. En als het ware een grote graai te nemen uit een grote pot goedkope genade. Nee, God heeft alles geïnvesteerd in de verlossing van ons mens. God heeft zichzelf in zijn zoon geïnvesteerd. Wie kan dat nou vatten? Dat God zo trouw is aan zichzelf, zo rechtvaardig is, dat hij alleen maar in zijn zoon zelf de straf heeft willen en kunnen dragen. Er zijn veel mensen, ik spreek in het missionaire werk natuurlijk ook heel veel mensen die heel veel kritiek hebben op de Bijbel. En zeggen van ja, maar als God nou goed is, waarom is er zoveel lijden? En waarom zijn er zulke erge dingen in de Bijbel? En waarom heeft God dan mensen geschapen als hij toch al wist dat het misging? Nou, misschien zijn dat ook vragen die jij hebt, die je jezelf stelt, of die je medestudent in de collegebankje stellen, of je collega's. En dat zijn natuurlijk ook moeilijke vragen. Waarom heeft God Adam en Eva geschapen als hij toch ook weet had van hoe verschrikkelijk mis het zou gaan met ons mens? Hoe verschrikkelijk mis het zou gaan met die jonge vrouw van 25 waarover ik sprak. En ik heb daar geen antwoord op. Of het moet dit antwoord zijn. Dat God mensen geschapen heeft die konden vallen. Dat God een wereld geschapen heeft die in de handen van de boze kon raken. En dat hij tegelijkertijd heeft gezegd: maar dan ben ik ook bereid om zelf onder te gaan. In de dood, in de duisternis, in het lijden. Dan ben ik ook bereid om in mijn zoon, ja, je kan het dogmatisch nooit goed zeggen, maar dan ben ik bereid om in mijn zoon aan het kruis te gaan. Dan ben ik bereid om mijn eeuwige zoon, het kan niet, maar toch los te scheuren van mezelf, zodat hij uitroept: waarom hebt u mij verlaten? God zelf komt in die diepe duisternis die Israël over zich heen trekt. God zelf komt in onze duisternis die wij over ons afroepen. God zelf lost het op. Op de berg van de Heere, zei Abraham tegen Isaac, zal het voorzien worden. En inderdaad, op Golgotha werd er voorzien in een lam. Gods zoon die zei: ik en de Vader zijn één. De Vader die rechtvaardig is, is ook de Vader die het oplost. Gemeente, dit zijn de dingen waar de engelen in de hemel over peinzen. Waar ze vol verbazing inblikken. Wie is deze God? Dat hij zo is dat zijn recht en zijn genade en zijn barmhartigheid elkaar raken in dat kruis. Wie is toch deze heilige God die zo anders is dan ons mens, die zijn recht handhaaft, waar wij er omheen zouden willen praten? Wie is deze God? Lieve mensen, deze God is de God en Vader van Jezus Christus, die in jullie midden is, in de verkondiging. Deze God is het die zijn middelaar, zijn zoon, je aanbiedt. En zou je dat nou afwijzen? Kun je daar nou van zeggen: ja, maar dat hoef ik niet, dat zegt me niks. Pas op wat je dan over je heen haalt. Als je het lam van God afwijst, dan zegt de Hebreeënbrief, dan blijft er geen slachtoffer over voor de zon. Als je dit afwijst, deze uiterste oplossing van God, deze middelaar, wat ben je dan hard? En wat ben je dan koud? En wat ben je dan, zoals we dat klassiek zeggen, een vijand van genade? Je hebt niet gewild. Maar laat het nou zo niet blijven dan. Kom tot je heiland. Toe verlangen niet, zegt een oud lied. Kom tot deze middelaar die redding u biedt. Amen. We gaan samen de heren danken en bidden. En we gaan bijzonder danken voor twee echtparen. Voor het echtpaar De Graaf Maurik. Zij waren 18 oktober 50 jaar getrouwd. En voor broeder en zuster Van den Berg Takken. Die op 19 oktober ook en zelfs 55 jaar getrouwd mochten zijn. Bijzondere mijlpalen. We gaan ook bidden voor onze zuster Honders Diepeveen, die voor onderzoek naar het ziekenhuis moet gaan. En ik zou ook graag willen danken, want gisteren was in de poster, er weer poster kinderclub. En we hebben jarenlang gebeden en ook getopt en allerlei weerstand ervaren, ook van allerlei mensen in de buurt tegen dit kinderwerk. En gisteren waren er zo'n 6 à 7 kinderen. En ik was als een kind zo blij. En ik hoop dat u dat met mij bent. Dat er ook in het centrum van Veenendaal, waar veel mensen wonen en zonder Christus zijn, zoiets mag opbloeien. En wilt u er ook mee doorgaan met bidden voor op dit aspect van het werk van de poster en alles wat daar mag gebeuren. Laten we samen danken en bidden. Trouwe en machtige, barmhartige, rechtvaardige, genadige God, we bidden uw heilige naam aan. Wie is als gij? Zo spraken de profeten en we spreken hen na. U gaat ons zo te boven. U bent niet na te rekenen. En toch, u openbaart uzelf. U spreekt, u komt ons te na. U loopt ons achterna in het evangelie, door uw woord en geest. En Heere, dan hebt u zelfs uw Zoon gegeven die tot onze verbijstering zegt, ik heb u vrienden genoemd, zodat we het zelfs zingen. Ook een vriend is onze Jezus, die in onze plaats wou staan. Heere, het is te groot om op te kunnen. En we hebben er iets van proberen te proeven wat het is dat de engelen in de hemel zo in beslag neemt, dat ze vol verbazing in dat mysterium staren. Dat u zelf de dood inging in Christus Jezus, uw Zoon. Heer, we hebben geprobeerd om de teksten in de schrift te bekloppen en te beluisteren. De sporen na te gaan, hoe alles roept om Christus Jezus. U weet ook hoe het voor ons daarbij was. Want uw woord kan ook heel veel weerstand oproepen bij ons. Want we zijn niet van die mensen die ons zo snel gewonnen geven. En zo was het voor Israël en zo is het voor ons ook. Maar Heere, denk aan uw belofte, denk aan uw verbond, gesloten met Abraham, Isaac en Jacob, waar wij en onze kinderen ook deel van mogen uitmaken. U hebt toch gezegd, ik zal u tot een God zijn en uw nageslacht na u. Wilt u dat dan ook waarmaken? Ook in het midden van de gemeente hier, in de geslachten, in de generaties van jongeren en kinderen. Heren, wij willen u danken dat u uw handen zo naar ons uitstrekt. En dat u, Heer Jezus, uw doorboren handen uitspreidt en uw armen ons aanbiedt, zodat we daarin zouden vluchten. Geef dat niemand van ons onbewogen, onverlost, onbekeerd, ongelovig op zijn plek blijft staan. Of de andere kant uitvlucht. Leer ons door uw geest gewonnen te geven aan dit evangelie van genade en genade alleen. Trouwe heren, we willen u hartelijk danken. We zijn blij met de blijden, we zijn blij met het echtpaar De Graaf Maurik, dat 50 jaar verbonden mocht zijn door de band van het huwelijk. Wat een zegen is dat, wat een mijlpaal. We willen ook danken voor het andere echtpaar, broeder en zuster Van den Berg Takken, die zelfs 55 jaar aan elkaar verbonden zijn. Dat zijn zegeningen die we willen tellen. Want we weten wel dat het niet vanzelf spreekt. Het heeft nooit vanzelf gesproken dat een huwelijk in stand blijft. Maar juist in onze dagen komen we er meer en meer achter dat het soms zo heel moeilijk is. om trouw te blijven aan elkaar. En dat er van alles kan gebeuren in een lang mensenleven waardoor mensen uit elkaar gedreven worden. Niet verzoenen, niet vergeven. En dat er breuken geslagen worden. Heere, wat hebt u deze beide echtparen gezegend dat zij, ook al is het vast door bergen, over bergen en door diepe dalen gegaan, dat u ze dit geeft. Maar wil zij met iedereen onder ons die verbonden is in de band van het huwelijk. Je weet ook hoe het kan spannen en stormen in een huwelijk. En ook hoe er bijzondere tijden van liefde en trouw mogen opbloeien. Maar Heere, zegt u onze huwelijk. Wilt u ook zijn bij hen die op momenten als deze zo pijnlijk zich bewust worden van een breuk in een huwelijk. Wat is dat pijnlijk. En geef ook dat we aan deze broeders en zusters niet voorbij leven, maar de voorbeden voor hen niet vergeten. En Heere, wilt u zo helen wat wij niet meer kunnen helen. Wil ook met hen zijn die niet tot een huwelijk kwamen en dat zo graag gewild hadden. Geen kinderen ontvingen, terwijl ze dat zo gehoopt hadden. Heer, er is ook heel veel gebrokenheid. En we leggen dat maar heel eenvoudig in uw handen. U aanschouwt de moeite en het verdriet, zeggen de psalmen, opdat we het in uw hand zouden geven. Heer, geef ons die genade dat wij dat dan ook inderdaad mogen doen. We bidden u hartelijk voor onze zuster Honders Diepeveen, die voor onderzoek naar het ziekenhuis moet. U weet van haar getop, met haar gezondheid. U weet ook van de spanning die een dergelijk onderzoek kan oproepen. Zegen haar, draag haar, omring haar met uw engelenwacht. En geef dat ze ook tijdens de onderzoeken in het ziekenhuis zicht mag hebben op de middelaar Jezus Christus, die alles heeft ondergaan, die alles heeft gedragen, die weet wat het is om mens te zijn, ook kwetsbaar mens. En wilt u haar zo mild zegenen. Heer, we willen u hartelijk danken voor het werk dat in de poster mag gebeuren. We waren zo blij verrast toen we hoorden dat er een hele groep kinderen, zo'n 6 à 7, bijeen waren gisteren in het postergebouw. We hebben daar veel om gebeden, veel op gehoopt. In de jaren achter ons hebben we allerlei weerstanden ervaren. Ook overlast van mensen die vanuit de islam tegenstand bieden. Dat helemaal niet zagen zitten, dat werk. U hebt broeders en ook veel zusters gegeven die dat met hart en ziel mogen doen. Die daar helemaal mee bezig zijn en mee betrokken zijn. En Heer, we weten dat u heel vaak het kinderevangelisatiewerk hebt willen zegenen. We horen het van mensen die op latere leeftijd zonder kerkelijke opvoeding tot geloof kwamen. Dat ze het zeggen, lang geleden heb ik daar in mijn jeugd vroeger op een club of zonder school of waar ook, al iets van het evangelie gehoord. Ik wil ook met de kinderen zijn die er gisteren waren. Geef dat ze mogen blijven komen. En geef dat kleine stekje van dat kinderwerk mag uitgroeien. En zegen mag dragen tot uw eer. Zo denken we aan heel het zendingswerk, dichtbij, ver weg. Geeft u bewogenheid, geeft u mensen en middelen en gebed ook om dit werk te blijven doen. Geef ons er betrokkenheid op, zodat we geen christenen zijn die letterlijk alleen maar zondagschristenen zijn, maar dat we ook binnen het ermee bezig zijn. En de vraag aan u voorleggen, Heere, hoe mag ik zout en licht zijn in een zouteloze omgeving? Zout. In een duistere omgeving, licht, opdat u aan uw eer komt. Heer, geef dat mag wegen in ons leven, in ons hart. En maak ons zo betrokken en bewogen. We bidden voor deze zondag. Geef dat het een werkelijke bevrijdingsdag mag zijn. Bevrijding van het Egypte van zonde en dood. En dat we ons mogen verheugen in het werk van uw lieve Zoon, onze Heer Jezus Christus. Zegen de dienst van vanmiddag. Zegen dominee van de Bovenkamp als hij hier hoopt voor te gaan. En wilt u het goed maken zoals u dat alleen maar kunt. Aanvaard de dank die u waardig bent. Drie enige God. Vader, Zoon en Geest. U zij alle eer. Van u nu aan. Tot in eeuwigheid. Amen. Laten we tenslotte gaan zingen, Psalm 62, vers 4. Toch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg Gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Hij is mijn rots, mijn heil in nood. En dan krijgt u ook gelegenheid om uw gaven toe te wijden aan de dienst van God. Verheft uw harten tot God, ontvangt zijn zegen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you. snap het al.